Lieve aanwezigen, van harte welkom op deze drieluik Bijbelstudies over Romeinen 6, 7 en 8. Jacques, fijn dat je deze avonden wil verzorgen en Gods woord met ons wil delen. Dank aan alle vrijwilligers die al en nu bezig zijn om deze avond goed te laten verlopen. Dank ook aan gemeente Chamar voor het gebruik van de zaal. Ook wil ik u attent maken op de collecte voor gemaakte kosten en voor onze broeder Jacques. Deze zal rondgaan tijdens de laatste slotliederen. Geef wat uw hart u ingeeft. De volgende twee avonden staan gepland op Deo voor Lente donderdagavond 23 juni en 7 juli. We hopen u daar weer te ontmoeten. Ik wil u graag een stukje voorlezen uit de Petrusbrief, uit Petrus 1, 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 6. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Na het overlijden van mijn lieve broer Marco enkele weken geleden en het overlijden van Arrie's vader deze week, Arrie die hier bekend is, is het echt op mijn hart gebonden. Weten wij, ik, wiens eigendom wij zijn, wie wij dienen, volgen, eren, aanbidden? De dood wenkt ieder uur. Weten wij, ik, dat wij met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan zijn en dat wij met hem zullen leven? Ik zal u voorgaan in gebed. Liefdevolle, trouwe, hemelse Vader, dank u wel dat wij hier allemaal zijn. Dat u ons hier heeft gebracht, maar ook dat wij zelf de keuze hebben gemaakt om hier vanavond onder uw woord te zijn. Heer, wat een voorrecht dat wij een Bijbel hebben, dat we die Bijbel open kunnen doen en dat we het kunnen drinken als melk, kunnen eten als het hemelse brood. Heer, wat zijn wij gezegende mensen. En vanavond gaat dat woord open, Heer, en wilt u Jacques zegenen en vervullen met uw Heilige Geest, zodat hij echt uw woorden zal spreken. Woorden met kracht en macht. Maar Heer, uw woorden hebben altijd kracht en macht. En dat harten geraakt zullen worden. En mensen die nog niet weten dat ze van u zijn, Heer, dat die echt hun leven aan u zullen geven. Wees zo bij ons en zegen ons allemaal. Houd de boze bij ons vandaan en dat echt deze avond tot eer en verheerlijking van uw grote naam zal zijn. In Jezus' naam. Amen.
Broeders en zusters, goede avond allemaal. Het is fijn om hier te zijn en het is een mooi lied om te zingen. Vrede en recht zal hij brengen op aarde. Er komt een dag dat de Heer Jezus zijn koninkrijk zal gaan oprichten hier op aarde. En dat die hemelse werkelijkheid neer zal dalen hier op aarde. En dat vrede, recht en rust deze aarde zal doortrekken, zal beheersen, zal vervullen. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nou, is dat een heerlijk vooruitzicht of niet? En dat is niet maar hopen dat het komt of afwachten dat het komt, maar verwachten dat het zal gaan komen. Ik ben dankbaar dat ik hier vanavond mag zijn. En voor mij is dit, althans qua omgeving, best wel een bijzondere plek. De meeste van jullie zal het misschien niks zeggen, maar hier had je, of heb je nog het Zuiderpark. En daar had je vroeger het FC Den Haag stadion. Nou, en ik ben geboren en getogen in Schavenzande. En in mijn wilde jaren ging ik nog wel eens naar dat stadion toe. En dat vonden mijn ouders niet echt heel fijn. Maar goed, dat is wel gebeurd. Dus nou, op de heenweg, dat vind ik dan wel leuk. Toen belde ik even mijn moeder om de zoveel tijd even bellen, een beetje bijpraten. En nou, die waardeert het werk dat ik mag doen. En toen vertelde ze, waar ben je nu weer naartoe op weg? Ik zei, nou, weet je, naar Den Haag-Zuid, zeg maar. Oh, daar kwam je vroeger wel eens meer. Maar toen om andere reden. Prijs de Heer wat hij kan doen in levens. En dat is zoveel jaar geleden. En ik wist niet toen dat ik zoveel jaar later naar Den Haag-Zuid zou rijden met een andere reden. Dus dat is toch wel mooi als je ook terugkijkt in je eigen leven. En ik denk dat we allemaal wel van die momenten hebben. Daar hoef je niet hiervoor te staan. Maar als we terugdenken hoe de Heere God ons te sterk is geworden, dat de Heere Jezus in ons hart, in ons leven is geopenbaard, dan heb je allemaal reden om je te verwonderen en je te verblijden over de grote werken van God. Toch? En die God die leeft nog. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Ik ben dankbaar dat ik mag nadenken met jullie over Romeinen 6, 7 en 8. Dat doen we niet in één avond. Maar ik ben wel een beetje ondeugend vanavond. Als je nou vanavond hier bent en je zegt hij is een beetje eenzijdig, dat verwijt krijg ik nogal eens, of hij is een beetje te dit of te dat. Nou, dan ben je verplicht om ook die andere avonden te komen. Want het is een drieluik. Dus je kan geen waardeoordeel vanavond geven over deze boodschap alleen. Je hebt geen recht van spreken. Dus dan moet je ook de tweede en de derde avond komen. Want ik geloof persoonlijk, trouwens, de Romeinenbrief is één brief en die indeling, dat is allemaal mensenwerk. Het is één grote brief met een aanhef en een slot en daar staan heel veel dingen in genoemd. Daarom is de Romeinenbrief eigenlijk een hele complete brief. Alles komt er eigenlijk in voor. Maar voor dat drieluik is het wel belangrijk dat je die drie avonden volgt. En deze drie hoofdstukken hebben mijn leven veranderd. Veranderd vind ik een beetje zwak uitgedrukt. Vernield. Toen de Heilige Geest me licht gaf over de inhoud van deze drie hoofdstukken, toen begon ik pas te leven. Als je de flyer hebt ontvangen, dan staat daar op het normale christelijke leven. Of het normale bijbelse leven, hoe je dat ook wilt noemen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat is Romeinen 6, 7 en 8. En vroeger is mij wel eens gezegd, Romeinen 6 is een les. Romeinen 7 het leven. Romeinen 8 de kracht. Nou, dat kan je het allemaal onthouden, toch? Dat is niet moeilijk. 6 een les, 7 het leven, 8 de kracht. Ik geloof persoonlijk dat Romeinen 8 het grote doel van de Heere God is. Dat we leven vanuit die kracht. Alleen, daar moet je heen gebracht worden in je leven. En daarom geloof ik dat als we vanavond het woord lezen en overdenken, alleen hoofdstuk 6, dat we ook openbaringskennis nodig hebben. Je kan wel eens dingen lezen in je Bijbel, en dan lees je het nog een keer, en dan lees je het nog een keer, en misschien nog wel 4, 5 keer, en na de 10e keer zeg je, nou valt het pas. En je zegt tegen jezelf en tegen degene die in je omgeving met je meeleven, nu valt het kwartje pas. Heb ik het al zo vaak gelezen. Nou, ik geloof dat dat te maken heeft met openbaringskennis. Dat is niet iets mystieks wat ik verzin. Daar spreekt de apostel Paulus al over. Als hij bidt voor de gemeente in een van zijn brieven, dan bidt hij om de geest van kennis en van openbaring. Dat wil gewoon zeggen dat het, dat, ja, met eerbied gesproken, dat kwartje valt. Dat het er niet alleen staat, maar dat het ook landt in je hart en je denken zal vernieuwen. Nou, en dat is belangrijk bij deze drie hoofdstukken. Vanavond hoofdstuk 6. Ik ben genadig geweest om jullie de tijd te geven om daar naartoe te bladeren. Inmiddels ben je daar natuurlijk aangekomen. Romeinen hoofdstuk 6. Ik lees uit Herziene Statenvertaling. En ik wil heel dat hoofdstuk lezen. En ik zal vanavond niet vers voor vers behandelen, maar ik zal er een aantal kerngedachten uithalen, waardoor je heel dat hoofdstuk te pakken hebt. Vroeger dacht ik dat het leven met de Heere God alleen betekende dat je vergeving van zonde ontving als je geloofde in de Heere Jezus. Maar ik geloof dat het veel meer inhoudt. En als je dat gaat ontdekken, dan heeft dat niet te maken, laat ik dat van tevoren zeggen, met jou of mijn inspanningen, maar wat de Heere Jezus heeft gedaan. Het gaat altijd om hem. En hij maakt jou en mij deelgenoot van datgene wat hij gedaan heeft. Is dat niet geweldig? Mag ik het eens zo zeggen? Je staat erbij, je kijkt ernaar. Het wordt je gewoon in de schoot geworpen. En het vraagt geloof om het aan je hart te drukken en eruit te gaan leven. Zodat je de kracht ervaart. Nou, ik ga dat hoofdstuk rustig lezen. Soms een beetje overdreven accenten leggen. Maar als je een hoofdstuk rustig leest, dan komt het al vaak binnen. Voordat ik er wat over gezegd heb. Nou, Paulus begint al op een geweldige manier. Paulus was een geweldige onderwijzer, want hij spreekt, hij schrijft in een vraag- en antwoord sessie, zou je kunnen zeggen. Hij stelt een vraag, gaat hij antwoorden. Vraag, antwoorden. Het is net een leermeester, een echte onderwijzer. Nou, hij begint met de vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Die vraag stelt hij naar Romeinen 5. Kom ik straks wel eventjes op. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toe zal nemen? En dan krijg je een Paulinisch antwoord. Volstrekt niet. Want hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat met als doel, evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is het doel. Dat is mooi, hè? Daarvoor heeft de Heer Jezus alles gedaan. Want, vers 5, als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat is de garantie. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Iemand die overleden is, ja, die kan je aanspreken, die kan je aanklagen, maar die reageert niet meer. Waarom niet? Die is dood. Dat had wel iets luidruchtiger gemogen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt, begrijp je? En zo is het met ons geestelijk, zegt hij. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat dan de zonde in uw sterfelijk lichaam niet regeren, niet heersen, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden, daarvoor kan je vanuit het Grieks ook vertalen, uw ledematen, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden, uw ledematen, wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet. U bent onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet, zegt Paulus. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Er zijn twee keuzes, twee opties. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u een slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u, toen u van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Met als einde het eeuwige leven. Want het loon, dat wil zeggen de uitbetaling, het salaris van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Here. Er was een prediker die zei, het loont niet om te zondigen. Dat is wel aardig, hè? Het loont niet om te zondigen. Nou, ik vind dit een indrukwekkend hoofdstuk. En ik heb het misschien wat overdreven gelezen, maar het is zo mijn verlangen dat het binnenkomt. Dat kan ik niet bewerken, dat besef ik ook wel. Maar kan er wel een bijdrage aan leveren, toch? Om het zo uiteen te zetten en zo aan het hart te leggen, dat je je vanavond gaat verwonderen. Je moet vanavond niet in beweging gaan komen in de zin van, oh, nou moet ik heel veel gaan doen. Je moet vanavond voor het eerst of opnieuw oog gaan krijgen op dat wat Christus voor en met je gedaan heeft. Zo interessant, hè? Paulus gebruikt hier het woord, of de titel, Christus. Het is vanavond Bijbelstudie, hè? Dus dat mag wel iets dieper gaan, denk ik. Hij gebruikt dat woord heel specifiek. Dat is interessant, want Paulus was een Joodse man, had de Heer Jezus leren kennen. En hij erkent door deze titel dat de Heer Jezus niet alleen door de Vader was beloofd, maar ook uiteindelijk is gezonden, is gekomen. En uiteindelijk dat geweldige werk wat wij niet konden doen, voor ons heeft gedaan. Namelijk een volkomen verlossing teweeg brengen. Vooral dat woord volkomen. Lees de Hebreeënbrief. Een van de kernwoorden in de Hebreeënbrief is het woord volkomen. De Heere God eist volkomenheid. Wat betreft rechtvaardigheid, wat betreft heiligheid, et cetera, et cetera. En hij wist dat kunnen die mensen, Jood en Heiden, niet bewerken vanuit zichzelf. Daarom zond hij zijn zoon. Die heeft een volkomen werk verricht. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want wat wij niet konden, dat deed hij. Daarom moet het altijd om de Heer Jezus gaan. En dan wordt je hart ook blij, weet je dat? Als het niet meer om hem gaat, dan droogt het van binnen op. Dan kan je met van alles en nog wat bezighouden, maar dan droogt het van binnen op. En als ik dit gezegd heb, dan hebben we allemaal ingestemd, hoop ik, met het eerste vers van hoofdstuk 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze, daar heb je hem, Heere Jezus Christus. Wij krijgen geen vrede, wij hebben vrede. Er zijn er heel veel gelovigen die zeggen, ja, dat geloof ik ook, op grond van de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Daar vertrouw ik op. Maar, ik wil nog iets dieper gaan. Weet je het niet alleen, geloof je het niet alleen, maar ervaar je het ook. Heb je vandaag ervaren dat je vrede hebt met de Allerhoogste? Want dat wil de Heere God ook geven. Niet alleen een weten, maar ook een beleven. Een doorleven. Is toch heerlijk in een onrustige wereld? Dat je mag weten, ik heb vrede met God. En die vrede is voor mij niet iets intellectueels alleen. Iets wat ik verstandelijk weet, maar wat ik met heel mijn hart geloof. En waar ik ook de vrucht van ervaar in mijn leven. En dat vind ik zo heerlijk, dat het slechts door te geloven je deel is geworden. Nou, en verder kwam ik niet echt in mijn leven. En ik ben opgevoed met de opdracht, je moet tot geloof komen en je moet wederom geboren worden. Dat is allemaal waar. En dan krijg je vergeving van zonden, dan krijg je je eeuwige toekomst, et cetera, et cetera. De geest van God komt ook in je wonen, al was dat ook niet helemaal helder. Maar waar ik mee worstelde was dit, en misschien herken je het. Nu heb ik de Heer Jezus leren kennen door het geloof. Nu heb ik op grond van de Bijbel vrede met God. Maar hoe leef ik nou met hem? Niet alleen vanavond, want dan kan je het misschien op een rijtje hebben. Maar morgen, in die weerbarstige levenspraktijk. Als je met je collega bij het koffiezetapparaat staat. Of als het in je gezin niet gaat zoals je graag wil. Of als je misschien te maken hebt met allerlei tegenslag en moeite. Waardoor misschien die geloofszekerheid aan het wankelen is. Of ik moet het anders zeggen, misschien in de strijd en de aanvechting van het leven. Dat je morgen misschien weer zondigt en dat je moedeloos wordt. En dat je zegt, nou ja, goed, dan ga ik maar weer op mijn knieën. En dan zal God wel weer genade geven. En dan zie je dat het leven zo gaat. Dat herkennen jullie hier natuurlijk allemaal niet. Maar bij heel veel christenen gaat het leven zo. En ik geloof dat dat niet de wil van God is. Maar ik dacht vroeger, dat is je deel. En er werd er nog bij gezegd, zo houdt God je klein. Maar geloof jij dat de Heere God de zonde nodig heeft om jou en mij klein te houden? En dit is waar Paulus ook mee geworsteld heeft. En zo komt hij vanuit de rechtvaardiging van hoofdstuk 5 tot de praktijk van het leven in hoofdstuk 6. En hij leert ons een les. Romeinen 6 is de les. En ik ben zo blij met die les. En Paulus die zegt het niet vanuit een boekenkasttheologie. Die mensen kom je ook veel tegen. Maar die heeft het doorleefd. En die heeft eruit geleefd. Want dan komt hij bij die vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Hè? Als we dan gerechtvaardigd zijn. Als we dan vrede met God hebben. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Vers 1 is een kernvers van hoofdstuk 6. Opdat de genade toe zal nemen. Die mensen kom je tegen. Als God dan zo genadig is. Nou ja, dan zou het ook zo kunnen zijn dat als ik zondig en hij zijn genade weer aan mij betoont, dat hij uiteindelijk verheerlijkt wordt en groter wordt. Want ja, hij is degene die voortdurend genade verleent. En dat de genade dan meerder wordt in mijn leven. Maar dat is niet de weg waarin God zichzelf wil verheerlijken in ons leven. Paulus zegt dan ook, hij zegt Paulinisch, hè? Ik weet niet of je een beetje thuis bent in zijn brieven, maar als Paulus het in twee woorden kon zeggen, dan gebruikte hij er geen vier. Zullen wij in de zonde blijven tot de genade toe? Volstrekt niet, zegt hij. Geen sprake van. Nou, ik ben blij dat ik niet zo stellig ben, maar dat Paulus het is. Want anders zeg je vanavond, nou. Staat dat er wel? Is dat wel zo? Nou, hier staat het toch? Hij gaat het natuurlijk wel uitleggen, hè? Want het heeft wel toelichting nodig. En het volgende kernvers is vers 5. Paulus, hoe kan je dat nou zeggen? Nou, hij zegt, er is iets met ons gebeurd. Hij zegt, wij zijn met hem, met de Heer Jezus, één plant geworden. Degene die de MBG-vertaling leest, daar staat het beter vertaald. Wij zijn met hem samengegroeid. Nou, één plant worden, hetzelfde beeld natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Nou, in het Westland, ik heb niet echt van die groene vingers, dus ik ben niet helemaal thuis technisch, zeg maar. Maar Paulus spreekt hier over het proces van enting, dat wil ik ermee zeggen. Dus je krijgt als het ware een nieuw soort, mag ik het even in eenvoudige woorden zeggen. Bij enten is het zo dat de onderstam van de ene plant samen verbonden wordt met de de onderstam van de ene plant wordt verbonden met de ent van een andere plant. Nou, even heel eenvoudig gezegd. De onderstam, daar zit de wortel aan. Ja? En dan wordt de bovenste deel, de ent van een andere plant genomen. En die worden aan elkaar verbonden. En dat groeit uit tot één nieuwe plant. Nou, eenvoudiger kan het toch niet? Misschien dat Paulus dit voorbeeld wel ook heeft gebruikt, want hij zegt, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Nou, hij zegt, laat ik het nou over enting hebben, dan begrijpen ze het allemaal. Ja? Dus hij zegt enting. Nou, wie is nou de onderstam? Dat is, naar mijn overtuiging, de Heer Jezus zelf. Dus Als de wortel goed is, dan is de rest ook goed. Dat is het geheim. En jou en mijn wortel, die is afgesneden, of niet? De Heere God, als die het doet, dan doet hij het goed. Dan gaat het mes erin. En dat bedoelt hij niet hard of koud of gevoelloos, integendeel. Maar wat hij doet, dat doet hij goed. En het goede, het allerbeste heeft hij gedaan door zijn zoon te zenden. Daarom ben ik zo blij met de Heer Jezus. Hij de onderstam, ik de end en ik ben op Christus geënt. En we zijn, zegt Paulus in vers 5, één plant met hem geworden. En de wortel is goed, de onderstam is goed en er worden gezonde levenssappen vanuit de wortels door de onderstam naar boven getransporteerd. En wat gebeurt er? Je gaat vrucht dragen in je leven. Dat is mooi, hè? We denken deze dagen na over de Heilige Geest. Ik moet niet te veel uitweiden. Maar als je nog een Bijbelstudie wil doen, lees Johannes 14. Lees daarna Johannes 16. Gaat allebei over de komst van de Heilige Geest. De belofte daarvan. Ik ga vertrekken. Dat is mooi, hè? Maar die andere trooster, dat wil zeggen dat je er minimaal twee hebt, toch? De Heer Jezus vertrok en de Heilige Geest werd uitgestort. Johannes 14, Johannes 16. Nou ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Daartussenin staat Johannes 15. Waar gaat dat over? Blijf in mij zoals ik in u. Dat is geheim. Die twee hoofdstukken gaan over de Heilige Geest. En de Heer Jezus gaat in het middenste hoofdstuk, hoofdstuk 15, in op de intieme relatie tussen de gelovigen en hem. Is dat mooi of niet? Dat is fantastisch. Nou, dan heb je drie hoofdstukken, Romeinen 6, 7, 8. Maar Johannes 14, 15 en 16 is ook een prachtig drieluik. En hoe kan je nou een relatie met de Heer Jezus hebben? Nou, je bent één met hem geworden. En dat heeft gevolgen. Want toen hij aan het kruis ging, zegt Paulus, toen ben jij meegekruisigd. Toen hij het graf in ging, toen ben je meebegraven. En toen hij opstond, toen heeft hij je meegenomen naar een nieuw leven, naar een nieuw levensterrein. Nou, dit had ik nooit verstaan, zelfs na jaren nadat ik tot bekering ben gekomen. Niet. Ik dacht alleen, ja goed, als je toch gelooft, dan krijg je vergeving van zonde, heb je eeuwige toekomst, zoiets. Maar wat er nou voor en met mij was gebeurd, dat verstond ik niet. En wat gebeurde er? Ik bleef in mijn leven kwakkelen met zonde. Ik had niet het geheim ontdekt wat Paulus hier gaat uitleggen. Want wat zegt hij? Hij zegt, Chuck, je hebt niet alleen vergeving van je zonde ontvangen. Ik heb nog veel beter nieuws. Hij zegt, de macht van de zonde is in je leven ook gebroken. Want stel voor dat je vanavond hier zit. Je kent de Heer Jezus nog niet persoonlijk. En je komt vanavond naar voren, je buigt je knieën voor hem, je geeft je leven over aan hem. Je beleidt je zonde concreet. We roepen het bloed van de Heer Jezus aan, dat reinigt van alle zonde. Is genade voor de grootste van de zondaren en je ontvangt het vanavond. En je gaat natuurlijk zingen de huis. Wat minutendeel is gevallen, ik had nooit gedacht, is wel gebeurd. Amazing grace, zet je ook nog aan op de terugweg. Maar hoe ga je nou morgen verder leven? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet in ieder geval vandaag, ik heb vergeving van mijn zonde ontvangen. En morgen dan, ja, dat zie ik wel weer. Maar weet je, ik vind het zo geweldig dat God in Christus een volkomen verlossing teweeg heeft gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Niet alleen mijn zonden zijn vergeven, maar ook de macht van de zonde is in mijn leven gebroken. Want stel voor dat de macht in mijn leven niet gebroken is, dan blijf ik dezelfde patronen in mijn leven houden als voordat ik de Heer Jezus ontmoette. Begrijp je wat ik bedoel? En dan, ja, maar weer vergeving van zonde. Ja, ik beleid mijn zonde. Ja, ik begrijp dat wel. Maar weet je, in het leven van de gelovigen, nou moet ik oppassen wat ik ga zeggen, is zonde geen regel meer. Maar uitzondering. Dat is wat Paulus leert. Maar ik wist niet dat het werk van de Heer Jezus ook dat inhield. Dat was voor mij, voor jullie natuurlijk niet. Maar als ik er vanavond over spreek, is het weer zover. Als openbaring. Heere God, ik wil u op mijn blote knieën danken dat u dit heeft bewerkt. Want weet je, de mensheid heeft twee problemen. Je zal zeggen, nou Jacques, daar ken je mijn leven nog niet. Ik heb er meer dan twee. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar geestelijk gesproken twee problemen. Welke zijn dat? Dat is allereerst dat een mens verkeert in de macht van de zonde. Dus het woord zonde, dat eindigt op een E. De zondemacht. En daarnaast, het tweede probleem, dat zijn de zonden. Die eindigen met de N van Nico. Dat wil zeggen je zondige daden of nalatigheden. Of, nou ja, noem maar op. Dat zijn de twee problemen waarmee we te maken hebben. Meer hebben we eigenlijk niet. Maar het ene komt voort uit het andere. De bron, de zonde, brengt zonden voort, toch? Dus als ik dan vergeving van mijn zonden ontvang, wil ik ook dat er iets met die bron gebeurt. En Paulus zegt, God zij dank. Ook met de bron is iets gebeurd. Want we zijn met hem één plant geworden en hij heeft ons meegenomen toen hij de dood gestorven is, de Heer Jezus. Wat betekende dat? Nou ja, dat is niet kinderachtig hoor, wat er toen gebeurde. Paulus zegt op een andere plaats in de Galatenbrief, ik leef niet meer, ik ben gestorven. En nu vragen heel veel mensen, wat, maar ik leef toch nog? Ja, hij noemt dat zijn oude vlees, zijn vlees. Zijn eigen ik. Beetje moeilijker vertaald. Zijn eertijds. Als Paulus zegt, ik leef niet meer. Dat wil niet zeggen dat hij lichamelijk fysiek dood is. Maar hij bedoelt daarmee, luister goed hoor. Datgene wat mijn leven beheerste. Voordat ik de Heer Jezus leerde kennen. En dat is uiteindelijk dat ik-gerichte leven. Daar is een einde aan gekomen. Dat, mijn eertijds, mijn oude leven, die zondige patronen. Sterker nog, zijn zijn woorden, ik was een slaaf van ongerechtigheid. Nou, als slaaf heb je niet veel te vertellen, toch? Nee. Je moet doen wat je Heer zegt. En hij diende zijn oude meester. Hij zegt, ik was verplicht om te zondigen. Sterker nog, ik stelde mijn ledematen. Daar kan je gewoon je armen, je benen, alles invullen. Stelde ik ter beschikking aan de ongerechtigheid, zegt Paulus. Dat is wat. Hallo, ben je nog blij dat je verlost bent of niet? Er is een tijd in je leven geweest dat je je ledematen ter beschikking stelde aan ongerechtigheid. Sterker nog, zegt Paulus, ik was gewoon een slaaf, een dienstknecht van de zonde. Ik liep er gewoon achteraan. Ja, en als je dan vergeving van zonde krijgt, maar je blijft een slaaf, ja, dat schiet nog niet op. Maar Paulus zegt, prijs de Heer, God zij dank. Later zegt hij, God zij dank die ons de overwinning geeft. Paulus kan er niet over uit wat de Heer Jezus heeft bewerkt. En het is zijn deel geworden. Ik ben gestorven, zegt hij. Ik leef niet meer. Dat is wat? Dat is het goede nieuws. Ik geloof dat dit de dubbele boodschap van het kruis is. De tweevoudige boodschap van het kruis. Hij voor mij, maar ik ook samen met hem. En weet je waarom het op heel veel plaatsen vandaag fout gaat? Ook in gemeenten. Dat ze die dubbele boodschap niet prediken. Ze prediken de één kant. De Heer Jezus stierf in mijn plaats. En zelf zijn ze nog springleven. En als je dit niet gaat verstaan, kom je niet tot een geestvervuld, ontspannen leven. Maar ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Als je dit niet weet, als je alleen maar weet, ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven, daarom heb ik vergeving, ja, en dan top ik mijn leven lang maar raak. En ik worstel wat af, gefrustreerd, weinig vrucht in mijn leven, noem op. Ik heb vanavond een goede boodschap, dat is Romeinen 6. Daarom ben ik zo blij met het hoofdstuk Romeinen 6. Een les, wat is de les? Ik ben zelf ook gestorven. Dat is heerlijk. Komt ook een geboortedag aan, hoor. Want Paulus zegt zo mooi hier, en dat verwoordt hij samen, als wij in vers 5 met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Luister goed. Zo waar het ene is, zegt hij, zo waar is ook het andere. Je moet geen halve boodschap brengen, hè? Want als je het ene preekt, dan worden mensen moedeloos. Dan zien ze het niet meer zitten. Maar weet je wat zo heerlijk is? Ik ben ondergegaan in die... in het oude leven heb ik onder laten gaan. Ik heb me laten dopen. Prijs de Heere daarvoor. Ik heb iets afgelegd. Ik laat iets achter. En Paulus zegt, ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. En nu moet je goed onthouden dit. Want die vergissing maken heel veel mensen. Nu is de zonde en de zondemacht niet verdwenen. Er was ooit een broeder, die liet zich dopen. Toen kwam hij de week later bij zijn voorganger. Die zegt, joh, nou ben ik afgelopen weekend gedoopt, maar nou heb ik vandaag gezondigd. Viel me zo tegen. Ik had het niet meer verwacht. Hij zei, ja, dan hadden we je al langer onder moeten laten. Begrijp je? Maar hij moest leren wat het betekende om met Christus gekruisigd te zijn en met hem opgestaan te zijn in nieuwheid van leven. Met andere woorden, de zondemacht, die was er nog steeds. De zonden, die waren er ook nog steeds. En broeders en zusters, wij leven in een tijd dat dit alleen maar toeneemt. Geloof me, de wereld wordt niet beter. Er gaat er maar één verandering brengen in de slechtheid van deze wereld. En dat is Yeshua, de Heer Jezus. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen. En alle vredelievende organisaties gaan het niet redden. Echt niet. En de wereldleiders nog minder. Er is er één aan wie dat gegeven gaat worden. En tot die tijd, maar word er niet moedeloos van, nemen de zonden alleen maar toe. En de zondemacht, die wordt ook sterker. Maar word niet moedeloos. Want weet je wat Paulus zegt? Je bent ondergegaan in dat oude, je bent opgestaan in het nieuwe en nu komt het. Jij bent wel veranderd. Er is een andere situatie gekomen. Laat de zonde toenemen, laat de zondemacht toenemen. Maar ik ben ten opzichte van de zondemacht, heb ik een andere positie gekregen. Vind je dat niet geweldig? Ik ben opgestaan in een nieuwe wereld. Ik heb een nieuwe meester. Ik heb een nieuwe leidsman. Ik heb een nieuwe Heer. Niet aan de buitenkant van mijn leven, maar aan de binnenkant van mijn leven. Ik heb een nieuwe wil gekregen. En nou ga ik een hele gevaarlijke uitspraak doen, maar laat mijn mailbox morgen niet vollopen. Ik geloof op grond van Romeinen 6 dit, dat iemand die tot geloof en wedergeboorte is gekomen, niet meer verplicht is om te zondigen. Ik zeg niet dat iemand niet zondigt, dat zeg ik niet. Ik zeg, je bent niet meer verplicht om te zondigen. Je hebt een keuze. Dit is evangelie, hoor. Dit had ik nog nooit gehoord. En dit vind ik zo bevrijdend. En er is openbaringskennis voor nodig dat dit gaat vallen in je denken. Dat je denken daardoor vernield wordt. Want wat zegt Paulus? Je hebt een keuze. Hij zegt in vers 12, we moeten een stapje verder. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Hij wil zeggen, laat die zondemacht het niet meer voor het zeggen hebben. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En dan komt dat bekende stukje, stel uw ledematen ter beschikking. Ja, hij zegt het zelfs sterker, laat uw ledematen wapens van gerechtigheid zijn voor God. Mooi, hè? Als je morgen uit je bed stapt, ik heb het ook tegen mezelf, hè? Geloof me, in mijn leven gaat het niet van een leien dakje. Echt niet. Het is niet makkelijk. Ik ben oudst in een gemeente. Niet eenvoudig. We hebben ook een gezin waarvan alles gebeurt. Door het spreken komt er ook heel veel op je af. Maar word niet moedeloos. Het is de geest die in ons woont, die ons leidt in de waarheid. En die in ons is sterker dan die in de wereld is. Hou daar aan vast. En daarom geloof ik dat het waar is wat Paulus hier zegt. Je hoeft je niet te laten beheersen door dat wat je teneerdrukt. Je kan een keus maken. Dus als ik morgenochtend uit bed stap, dan zeg ik, Heere God, hier zijn mijn benen. Vind je overdreven, hè? Het is het niet hoor. Dit is vandaag de tempel waar God in woont. Die hem toebehoort. En sta morgen maar heel eenvoudig op. Heere God, hier heb u mijn benen. Je gaat morgenochtend aan mij denken. En je staat op en je zegt, Heere God, hier heeft u mijn armen. Ik wil niet geen ellebogenwerk doen vandaag, maar ik wil u loven, ik wil u prijzen. Heere God, hier heeft u mijn ogen. Ik wil aanschouwen de wonderen van uw wet en van uw schepping. Ik wil de Heer Jezus zien. Hier heeft u mijn oren. Ik leg ze niet meer te luisteren bij roddel en achterklap. Maar ik leg ze te luisteren bij wat u tot mij te zeggen heeft. Nou, dan ga je leven er anders uitzien hoor. En morgenochtend leg je natuurlijk als een van de eerste ledematen je tong in zijn hand. Heere God, hier heeft u mijn tong. Dit is het ledemaat wat ik ter beschikking stel aan gerechtigheid. Liep ik vroeger voorop in roddel, heb je het al gehoord? Dan is aan de ene kant van het dorp je knie gebroken en aan de andere kant van het dorp lig je op het IC. Begrijp je wat ik bedoel? Zo gaat het om. Maar bij jou stopt de roddel. Waarom? Ik ben gestorven. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van hem. Geef mezelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn. Heeft niets met jou en mijn karakter te maken. Ze hebben tegen mij gezegd, ja, jij hebt zo'n karakter. Nee, helemaal niet. Ja, dat heeft met intellect of opleiding te maken. Helemaal niet. Dat heeft te maken met openbaringskennis. Wat de Heere Jezus voor mij en met mij heeft gedaan. En daar mag ik uit gaan leven. Heb je daar wat voor gedaan? Nee. Dat is gewoon in je schoot geworpen. En je hebt natuurlijk 100 keer gezegd, waar heb ik het aan verdiend? Toen heeft de Heere God met eerbied gesproken tegen zich, hou daar nou maar over op. Ik weet wat je verdiend hebt, maar ik geef niet wat je verdiend hebt. Ik geef je genade. Dat is evangelie. En daarom gaat de mens ook niet meer roemen in zichzelf. Er zijn veel te veel mensen met zichzelf bezig vandaag. Op een hele vrome manier of op een hele goddeloze manier. Het gaat om de Heer Jezus. Wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp, er zijn 100 verklaringen over, dat weet ik ook wel. Alleen in de beleving van heel veel mensen denken ze, ik word nu opgeroepen om het nieuwe leven te leven, dan moet ik iets gaan doen, dat noemen ze dan een soort wettische oproep of zo. En dan denken ze, ja, maar ja goed, we zijn nu niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade. En dat is vrijheid, blijheid, zeg maar, of zo. Zo leggen ze dat dan uit. Maar weet je wat interessant is? De wet zegt, je zal geen overspel plegen. Weet je wat de genade zegt, de Heere Jezus? Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel gepleegd. Welke standaard is hoger? Die van de wet of die van de genade? Die van de genade. En waar zijn wij onder? Onder de genade. Dus dan kom ik in. Ik kom van links tot rechts. Hè? Van Pinkster tot vergaderingen. Van Geïnformeerd tot Messiaans. Maar dan kom ik in sommige kringen achter. Hebt u weer zo'n wettische opmerking van hem? Nou, dan ga ik altijd naar dit vest toe. Dan zeg ik: waaronder leef jij? Ja, wij leven onder de genade. Nou, weet je hoe hoog de standaard van de genade is? De Heer Jezus heeft de unieke hoogste standaard laten zien, want hij is de openbaring van het vaderhart van God. En we zijn één met hem geworden. Nou begrijp je natuurlijk vers 1, hè? Ik hoop dat je me een beetje volgt. Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nee, natuurlijk laten we de zonde niet heersen in ons leven. Want we hebben de genade van de Heer Jezus leren kennen en we zijn zo verwonderd. We weten niet wat we meemaken. We mogen leven uit dat wat een ander voor ons heeft verworven. Dat is toch fantastisch, of niet? Kijk, als het evangelieboodschap nog inhoudt dat jij iets moet toevoegen, dat is niet erg bevrijdend, hè? Maar ik ben erachter gekomen, vertel het niet door, dat alles wat ik toevoeg, doe alleen maar afbreuk aan het werk van de Heer Jezus. Ben er ook achter gekomen. Alles wat wij toevoegen, doe alleen maar afbreuk. Hij zegt, stop er nou maar mee. Neem nou maar mij aan. En dat wat ik voor jou verworven heb. Dat is vrijheid. En die vrijheid, luister goed, leidt niet tot losbandigheid. Wat zegt vers 17? Maar God zij dank. Ken je dat refrein in je leven? Paulus herhaalt dat een aantal keren in zijn brieven. Maar God zij dank. Ja, mensen die gebruiken dat ook heel oppervlakkig, hè? Die gebruiken het te pas en te onpas. Maar bij Paulus is het echt diep doorleefd. Want hij heeft het hart van de Vader zo leren kennen. Hij is gewoon helemaal verbaasd, verwonderd, verheugd. Dat dit mij ten deel is gevallen, zegt hij. Maar God zij dank. U was wel een slaaf van de zonde, maar nu bent u van... Mooi, hè? Nu bent u van harte gehoorzaam geworden. Van harte. Moet je even onderstrepen. Dat mag wel. Je mag niks toevoegen of afdoen, maar onderstrepen mag wel. Van harte, daar gaat het om, hè? Ik ga niet spreken over de offers in het Eerste Testament, maar dat zijn mooie studies. Maar het brandoffer, dat was een vrijwillig offer, hè? Dat had niet te maken met schuld, dat had niet te maken met zonde, was geen verplichting. Maar dat was gewoon een offer, even in Jip en Janneke taal, wat je de Heere God mocht brengen, gewoon om wie hij is. Dat, vrijwillig. Nou, welke offers denk je dat de Heere meer behagelijk waren? Nou, moet ik daar natuurlijk voorzichtig in zijn. Maar een zondoffer was een verplicht offer of een schuldoffer, dat moest men brengen. Maar een brandoffer was vrijwillig. Daar wil de Heere God mee gediend worden. Vrijwillige offers. En ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van een van mijn kinderen, dat ze een pakketje hadden. En dat hadden ze dan op de rug vast. En dan kwamen ze in mijn werkkamer. En als een van mijn zonen binnenkomt met een glimlach, dan denk ik, nou, hij heeft wat van zijn vader nodig. Ik ben niet zo'n goede vader als hier in Den Haag. Dan hebben ze wat van mij nodig. En dan komt hij al binnen, stel ik over een keer de vraag, wat kom je doen? Wat heb je nodig? Nou, ik heb niks nodig. Ik kom u iets brengen. En de tweede foute vraag is, waar heb ik dat aan te danken? Nou, dat is ook een rare vraag, toch? Het gaat er helemaal niet om wat u voor mij gedaan heeft, waar u dat aan te danken. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ga u iets geven, ik kom u iets brengen om wie u bent. Dat. En hij gooit vlug dat cadeautje op mijn bureau en in een soort van verlegenheid rent hij eigenlijk weg. Dit bent u voor mij, hier heeft u het. Ik hoef er niks voor terug, dit bent u. Dat is mooi, hè? Dat raak je. Dit is wat echte toewijding inhoudt. Ik dien de Heere God niet allereerst om wat hij geeft. Vandaag, misschien vindt u het niet leuk dat ik dat zeg, moet het in de gemeente vooral leuk zijn. En ik moet er beter van worden. En ik moet genezen worden. En ik moet dit. En het moet allemaal in het hier en nu. En als God dat in mijn leven bewerkt, dan heeft het helemaal niet mee te maken. En heb ik het niet begrepen. Heere God, hier ben ik. Geef mezelf aan u volkomen om wie u bent. Dat is het. Dat is toewijding. En het gaat of het gaat niet, zei ooit een oude voorganger tegen mij. Maar als je dit begrepen hebt, hoofdstuk 6, dan kom je toch in beweging, joh. Zeg, Heere, wat me nu ten deel is gevallen, ik word daar zo blij van. En voor mij ging er een wereld open. Want wat zegt Paulus in vers 20, we gaan een beetje naar de afronding toe. Want toen u een slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Want wat voor vrucht dan had u toen u van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Aangrijpend, hè? En dit is overigens wel het listige in verzoekingen. En dit vind ik zo aangrijpend. En we gaan het niet te veel over de tegenstander hebben, want je moet hem niet te veel ruimte en tijd geven. Maar in de verzoeking maakt hij je eigenlijk lekker om tot bepaalde daden te komen. En dan lijkt er niets heerlijker dan om die zonde te bedrijven en te beoefenen, te beledigen. Geweldig. En achteraf stelt hij je schuldig. Listig, hè? Soms word ik er gewoon verdrietig van. Dan krijg ik mensen in het pastoraat die dan eerlijk zeggen, ik ben er weer in getuimd. Ik weet het verstandelijk wel, maar ik ben er in getuimd. Er staat hier ook. Wat voor vrucht had u? Maar Paulus zegt, dit moet je zo tot je door laten dringen dat je als een boekhouder moet gaan rekenen. Houd uzelf, zo dient u uzelf te houden als dood voor de zonde. Met andere woorden, besef op het moment dat de verzoeking daar is, dat je niet alleen vrijgemaakt bent, maar ook losgekocht bent. Dat is het beeld wat hij hier gebruikt van een slaaf. Er waren maar twee manieren waarop een slaaf van zijn Heer verlost kon worden. Dat was of door los gekocht te worden, of door te sterven. Op twee manieren. En die twee beelden gebruikt Paulus om onze verlossing nog dichter aan ons hart te krijgen. Hij zegt, je bent niet alleen losgekocht, vrijgekocht, door het bloed van de Heer Jezus, maar je bent ook nog eens gestorven. Dus we zijn op een dubbele wijze in de vrijheid gezet. Waardoor we geen verplichting meer hebben. En wat zegt hij dan in vers 22? Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. We zijn overgegaan naar een nieuw machtsgebied. En ja, ik kan de Heer daar niet genoeg voor bedanken. Leren leven vanuit een nieuw levensgebied. Een nieuw terrein ben ik binnengegaan. Een nieuwe meester. Een nieuwe Heer. En ik hoop dat je ziet wat dat betekent voor de praktijk van het leven. Daar ga ik volgende keer in hoofdstuk 7 verder. Want dat is natuurlijk het hoofdstuk waar, daar krijg ik altijd de meeste vragen over. Want dan zeggen ze in hoofdstuk 6, ja, het klinkt wel mooi. Nou, het klinkt niet alleen mooi, het is prachtig. Begrijp je? Maar nou komen de struggles in 7. Maar dan moet je mij beloven, als je de volgende keer komt, dat of je doet het in je Bijbel, of je print hoofdstuk 7 uit. Dat moet je echt doen. En dan moet je eens gaan asseren de woordjes ik, mij, alles wat met jou te maken heeft. En dan moet je voor de gein ook eens een hoofdstuk 6 doen en vooral een hoofdstuk 8. Nou, als je het geel asseert, het wemelt van ik, mij. Het is de gelovige die altijd met zichzelf bezig is. Ga het maar doen, hoor. Dat was voor mij de ontdekking. Dus in hoofdstuk 7 voor de volgende keer, als je vanavond zegt, ja, klinkt allemaal wel mooi en logisch, maar de praktijk van het leven, zeg maar dan, hè. Nou, daar gaan we allemaal doorheen. En Romeinen 7 geeft daar ook een antwoord op. Dus daar kom ik volgende keer op terug. Maar wat is nu het grote doel wat de Heere Jezus, wat de Heere God met het verlossingswerk heeft? Nou, het grote doel is uiteindelijk dat wij dienstbaar gemaakt worden, zegt vers 22. En dat we vrucht dragen met als einde het eeuwige leven. En daar heb ik vroeger ook een ander beeld over gehad. Paulus zegt dat later nog in Romeinen 8, vers 29. Vroeger dacht ik altijd, ja, oké, je komt hier op aarde in een soort relatie met de Heere God door geloof in de Heer Jezus. Dan heb je vergeven van je zonde en dan wandel je. Ja, en hier op aarde, ach ja, dat blijft uiteindelijk allemaal maar duw- en trekwerken, een beetje tobben en nou ja, zo leef je je leventje, zeg maar. En dan doe je je oogjes dicht en dan kom je in de tegenwoordigheid, in de heerlijkheid van God. Dat is het dan ongeveer. Even heel cru uitgedrukt, hè. Maar wat ik ontdekte was dat de Heer Jezus zoveel voor en met mij gedaan heeft, dat ik vandaag al een daadwerkelijk nieuwe schepping word en dat ik echt anders leef dan de rest van deze wereld. Met andere woorden, de Heere God wil mij hier op aarde reeds verschil laten maken. Waarom zijn wij hier nog? Nou ja, met alle respect hoor, ik ben hier niet in eerste instantie, ja, nou, de Heere God laat je hier nog leven, zodat je je zoon ook ouder ziet worden en dat hij misschien gaat studeren. Dat je allemaal, daarvoor ben ik hier niet in eerste instantie, dat een mooie bijkomstigheid is. Maar ik ben hier, zegt de Bijbel, Romeinen 8 vers 29, om aan het beeld van de zoon gelijkvormig gemaakt te worden. Met andere woorden, de Heer Jezus is hier niet meer. Toch? Wij zijn hier nog wel. En hij wil jou en mij vandaag gebruiken om verschil te maken. Dat kan niet als de zondemacht in ons leven niet gebroken is. Want dan leef je nog voor je vlees. Dan ben je geen rechte ambassadeur van het koninkrijk wat zich straks aan publiek zal gaan vestigen. Je moet een goede ambassadeur zijn van het koninkrijk wat straks aan publiek zal neerdalen hier op aarde. Dat geloven we toch of niet? En een ambassadeur leeft altijd in een land waar die niet thuis hoort. En om in zo'n vreemd land te kunnen leven, is het nodig dat je verstaat dat ik niet alleen vergeving van zonde heb ontvangen door het geloof in de Heer Jezus, zijn bloed heeft mij gereinigd, maar door datzelfde werk van de Heer Jezus, wat ik door geloof aanvaard, is ook de macht van de zonde in mijn leven gebroken. En door die twee geweldige daden, weldaden die mij zijn gegeven, word ik vandaag in staat gesteld om het leven te leven dat de Heere God hier op aarde al tot zijn doel met mij kan komen. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch. En ga nou niet te raden bij je gaven of bij je talenten allereerst. Of bij je achtergrond of bij je intellect of bij je karakter. Maar prijs de Heer vanavond voor wat Hij in de Heer Jezus voor en met jou gedaan heeft. En zeg nou niet zoals de meeste Nederlanders doen, ja maar. Maar zeg vanavond is ja en amen. Begrijp je wat ik bedoel? Zo is het. Of ik het nu voel of niet, ik aanvaard dit door geloof. En ik zeg dank u wel, Heer Jezus, ook voor mij. Zonde vergeven, zonde macht gebroken. En leer mij om hier hoe langer hoe meer uit te gaan leven. Ik ben echt een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Als je vanavond aangehouden wordt door de politieagent en hij vraagt je geboortedatum, je kent hem wel, dan kan je vanavond zeggen, welke wil je hebben? Welke wil je hebben? Ik heb er twee. Op 11-11-79 ben ik uit de baarmoeder voortgekomen, uit de moederschap. Ja, die wil ik hebben. Heb je er nog één dan? Ik heb er nog één. Er was een dag dat ik stierf. Maar er is ook een dag gekomen dat ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. En daar zou ik je graag deelgenoot van willen maken. Misschien heeft hij tijd, misschien niet. Maar zo zie je, je hebt altijd een bruggetje om het evangelie met iemand te delen. En daar mag je getuigen van je geestelijke geboortedag. Dat is de dag dat je opstond uit de geestelijke dood. En dat de Heer zei, wij gaan nou hand in hand in nieuwheid van leven wandelen. En dan geldt Johannes 1, indien wij gezondigd hebben, wordt vaak als evangelisatietekst gebruikt, maar ik geloof dat het hier gaat over een relatie die er is met de Allerhoogste God. Als wij in die relatie zondigen, wij hebben een voorspraak bij de Vader, begrijp je? Maar daar is zonde geen regel, maar in 1 Johannes 1 is zonde uitzondering. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Niet in paniek raken. De rechtvaardigheid valt 7 keer, maar hij staat weer op. En dat dankzij hem, die dat goede werk in mij begonnen is. En hij die dat goede werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Ik ben vandaag geen slaaf meer. Maar door genade, meer dan een overwinnaar. Door hem. Wie roemt? Die roemen in de Heer. En ik hoop dat je na vanavond enthousiast gemaakt wordt over die 3 hoofdstukken. 6 een les, 7 het leven, 8 de kracht. We hebben het beste voor het laatst bewaard. Bedankt voor jullie komst. En ik hoop dat je die volgende avond ook komt. Zullen we de Heer danken? En misschien dat er een aantal van jullie zijn die zeggen, Heere God, ik ben zo dankbaar. Ik wil mijn dank naar u uitspreken. Doe dat dan kort en krachtig. Dan sluit ik daarna af. Vader, dank u wel voor uw geweldige heilsplan. Voor uw geweldige reddingsplan. Waar u 1 persoon voor heeft gebruikt, uw Zoon. Onze Heere, Jezus Christus. En alles wat u gedaan heeft, dat heeft u door hem gedaan. En alles wat u gaat doen, dat zal u door hem gaan doen. En we danken u dat dat verlossingswerk volkomen is, compleet is. Dat er niets aan toegevoegd hoeft te worden. Maar dat u ons in die volheid laat delen. Heere God, met alle eerbied, maar we staan erbij, we kijken ernaar. En het is zo volkomen. En het is zo mijn gebed, Heer, dat u ons meer en meer openbaringskennis geeft wat het is om een nieuwe schepping te zijn. Zodat we werkelijk in deze wereld, in turbulente tijden leven als volkomen verloste mensen. En dat dat nieuwe leven ook zichtbaar mag worden door ons heen. Heer, dit hebben we nodig. in de gemeenten waar we toe behoren. Deze boodschap, die tweevoudige boodschap, u voor ons, maar wij ook samen met u. De dood in en opstaan in nieuw leven. Afscheid nemen van het oude en in nieuwheid van leven leren wandelen. Stapje voor stapje, stukje bij beetje, langzaam maar zeker. Om vanuit dat vormingsproces meer gelijkvormig te worden aan hem. Van wie u gezegd heeft, deze is mijn zoon. Mijn geliefde, in wie ik welbehaag heb. Heer, dank u voor al mijn broers en zussen hier. En ik bid u, als er onder ons zijn, die misschien in hun leven worstelen, heren, met bepaalde gewoonten die niet naar uw woord zijn. Als er onder ons zijn die worstelen met zonde, heer, waar anderen misschien niet van weten. Maar voor u is niets verborgen, alle dingen zijn voor u naakt en geopenbaard. Dan bent u vanavond degene die ons voor het eerst of opnieuw vergeving aanbiedt. Reiniging. Maar dan bent u ook vanavond degene die ons zicht wil geven. Op het feit dat de macht van de zonde in het leven van al uw kinderen gebroken is. Zodat we voor het eerst leren verstaan. Dat we niet meer te hoeven zondigen. Maar dat we een keuze hebben. En dat we dat meer leren verstaan om er ook meer uit te kunnen gaan leven. Misschien dachten we zijn slachtoffer. Dat is nu eenmaal mijn lot. Maar het evangelie is zo rijk. Zo diep, zo breed, zo krachtig. Dat u ons vanuit die evangelieboodschap zicht wil geven. Op de verbreking van die macht van zonde. Zodat we eindelijk gaan genieten van het leven met u. Dat is wat u voor ogen heeft voor ieder van ons. En ik bid u dat hij of zij die worstelt, die topt met wat dan ook, hier troost uit mag scheppen. Hierdoor bemoedigd zal zijn. Dit vast zal houden. En dat we dit woord als een Maria in ons hart zullen bewaren. Dat we het als reine dieren zullen herkauwen. Tot verheerlijking van uw naam. Tot opbouw van ons leven. Maar ook dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, dank u wel voor deze avond. Zomaar een uur bij elkaar zijn, wat is het heerlijk. Om uw woord te openen, wat liederen te zingen, elkaar te ontmoeten. En zo naar huis te gaan met de vreugde van u in ons hart. Te weten, het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dat in de wetenschap met het woord uit Openbaring. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar bent u al mee begonnen in ons leven. En u zal uw helsplan heerlijk volvoeren. Geprezen bent u, o Allerhoogste God, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Nog één ding, ik ga geen reclame maken, maar als je nou behoefte hebt aan Bijbelstudie, ik heb een YouTube-kanaal, ik heb hier wat foldertjes, die zou je mee kunnen nemen. Kan je even abonneren, kan je het aan anderen ook doorgeven. Ik hoop binnenkort met een nieuw initiatief te starten. Want sommigen vinden een Bijbelstudie van 3 kwartier of 1 uur, ja, bij ons in de gemeente is het normaal. Dan begin je, zeg maar. Maar die vinden dat erg lang. Maar ik ga beginnen met een nieuwe serie met Bijbelstudies van 10 minuutjes. Om kort gedachten mee te geven, zodat ik anderen kan helpen om erin te komen, de smaak te pakken te krijgen. Zodat ze uiteindelijk door gaan pakken en ook vaster voedsel willen tot zich willen gaan nemen. Nou, dat gaat allemaal via dat YouTube-kanaal. Dus als je er wil, niks moet, hè. Dat heb je vanavond al gehoord. Het is iets wat God je aanbiedt. Dus ik zal die foldertjes hier neerleggen, dan kan je pakken als je wil. En dan doe er je voordeel.